U wordt verzocht met elkander te zingen het 8e en het 9e vers van de 103e psalm. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, noch van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Wij noemden u het 8e en het 9e vers van de 103e psalm. U zal worden gelezen uit het boek der psalmen, daarvan de 45e psalm.
Het is het vaste, onveranderlijke besluit des hemels, mijn vrienden, dat de bezoldiging der zonde, dat is de dood. Dat geldt voor alles zonder onderscheid. Laag van staat, hoog met eer bekroond, rijk, arm, daar is niets zekerder als de dood. Daarom wat we opzongen, gelijk het gras, is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, sierlijk pronkt, maar krachteloos is een teer. Dat is het deel van het ganse Adamsgeslacht, zonder onderscheid. Niemand kan de dood misdoen. Maar zongen we daar nog bij, als Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Dat geldt dus niet alle. Dat geldt degene welke hem vrezen. Welke rijke schat dan is de vreze des Heeren. Laat ons hierop acht geven dat er onderscheid is tussen slaafse vrees en kinderlijke vrezen. Slaafse vrees, dan zoekt men de zonde mis te doen en te mijden vanwege de slagen en de straffen die daarop zullen volgen. Maar niet omdat men de zonde als zonde haat. De waarachtige vrezen des Heeren, de kinderlijke vrezen doet dat wel. Gelijk we lezen van Jozef die zeide, zal ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Dat was dus de vrucht van de kinderlijke vrede die bij Jozef was in het hart. Dat is zodanig een uitnemende zaak dat de schriftuur beschrijft het. Het is een beginsel van de ware wijsheid, waardoor men afwijkt van het kwaad. Men lief heeft alle goed, waaruit dat men God en Heer heiligt in het hart. Die reine vrezen des Heeren, die zetelt dan ook in het hart, waar Salomo van zegt, en vanuit het hart zijn de uitgangen des levens. Juist dus, er komt naar vrucht, in vrucht naar buiten toe uit, wat ook dat er in het hart is en werkt. En nu zongen we daarvan, deze gezegende zaak, zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. God is een onveranderlijk God. Bij hem is geen verandering nog schaduw van omkering. Het is dus het een geslacht gaat, het andere dat komt. Maar daar gaat gij evenwel, gij blijft dezelfde weer. We weten, uiteraard, zij om wie gij rouw bedrijft, een God die eenig bevindelijk had leren kennen en is op plaats van bestemming. Waar Christus voor gegaan is om een lieder plaats te bereiden. En nu geldt, zij is niet meer, wel talrijk nageslacht van kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En hoe blijft dit woord als vaste wet, ja vaster dan der mede en der perzen. Zijn trouwrust, zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouwloos wil schenden, die zich dus houden aan zijn woord en leer. Zoals God dat in zijn getuigenis heeft geopenbaard. Een getrouw God is die der waarheid. Het is niet dat beurt wel, nee. Dat is een zaak die staat vast en zeker gelijk de aarde, de hemel op vaste pijlen staat. Daar valt niets aan te veranderen. Al is het dat de vijand boog en schild. Vurige pijlen daaraan wendt, die verspilt die alle. Want die zaak blijft zoals die is, na vrijmachtig en soeverein welbehagen Gods. Was zij krachtigste genade, wat in vrucht ook naar buiten toe uitkwam, een bidder voor de nageslacht, dat is opgehouden. Want het bidden daar is overgegaan in eeuwig dank. Zover dan, als daar niet van Gods genade is, zij bidden mij, nu moet gij het zelf doen. Doe dat, Christus eigen woord is geweest. Die zoekt, die vindt, die klop wordt opengedaan en die bid die zal ontvangen. Dus, daar is daar sprake van dat koninkrijk waarlijk zoeken, niet als een bijzaak, maar als hoofdzaak. Dus, als Christus zegt, die zoekt, die vindt, die klop wordt opengedaan en die bid die zal ontvangen, dan bedoelt daar die lieve koning dit. Als dat alles zo in het hart is en dat het hoogste doel is, daar is uitkomst aan verbonden. Wij moeten dus geen hemelzoekers, maar Godzoekers zijn. En wij moeten de kloppende zijn om door de rechte deur in te gaan, waardoor allen ingegaan zijn die in hebben mogen gaan. En wij moeten die zoekende zijn, dat wat wij in paradijs verloren hebben, dat belooft God in zijn eeuwige evangelie, om dat te zoeken om terug te verkrijgen. We zijn trouwrust zelfs op later nageslacht, dat de verbond die trouwloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig te oren wenden, maar die naar eis van God verbond betracht. Een God staat zodanig hoog met zijn woord, zijn wetten, zijn rechten, zijn instellingen, zijn eeuwige evangelie, dat handhaaft hij eeuw uit, eeuw in. En zal hij blijven doen. Tot troost voor alle belanghebbenden. Tot sterkte die om hem verlegen zijn. Als daar dan van in het hart woont, volhard tot een einde toe. Ja, het is schrikkelijk als men dat niet moet, niet zoekt. Dan zal eenmaal in die grote dag ten dagen zij tegengetuigen. Want dat brengt de genade Gods en de heerschappij Gods met zich, dat zij staan aan de zijde Godes en niet van hun vlees. Laat dat een ieder dan wel verstaan en opmerken, opdat meerder zij een spoorslag om dat koninkrijk als hoogste goed te zoeken met ingespannen krachten. We vragen dan voor dit avontuur een ogenblik uw aandacht voor het woord Gods uit de ons zo even gelezene 45ste psalm en lezen ervan het 17e met het 18e vers, waar Gods woord dus luidt: in plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult ze tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het derde en het vierde vers uit de 43ste psalm. Uit de psalm, mijn vrienden, waren de tekstversen uit voorlaatsen, die heeft tot opschrift een onderwijzing, een lied der liefde, en voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoosgalin. Laat ons in het verhandelen van deze twee laatste versen in zonderheid te bedenken dat hier staat een onderwijzing. Ik zeg dat omdat we daarop zouden acht geven, daar wij zeer geneigd zijn om dikwijls te blijven stilstaan bij heden ogenblik de omstandigheden waren of dat we op die tijd in zijn. Maar hier deze psalm, die geeft ons zulk een ontzettend troonvergezicht, doet ons zien tot in het beloofde land. In het land der rusten. En de psalmdichter, die vangt hier aan mijn hart en geeft een goede reden op en zingt een gedicht uit van een koning. Hier is dus rechtstreeks sprake. Mijn hart geeft een goede reden op. Had dan de dichter een ander hart als dat alle mensen hebben? Nee, mijn vrienden, uit een en bloede heeft God het ganse menselijke geslacht geschapen. En dan zijn we alle even diep gezonken en alle verdorven. Derf van alle de heerlijkheid Gods. En zo scheelt dat zelfs als een open graf. Slangen venijn tussen ons lippen. Een korte zijn leest Romeinen 3. Daar kunnen we zien wat de werkelijkheid is van de staat van een mens. Dat hart van ons daar deel niets, maar ook totaal niets van. Dat hart, en daaruit komt voort alle kwaad. En dat is niet zo dat dat van buitenaf inkomt. Maar Christus zegt dat het uit het hart des mensen daaruit komt het kwaad voort. Laat ons dus ons houden aan hem die het hoofd is der christengemeente. Als dan hier sprake is, mijn hart geeft een goede reden op, dan moet daar wat met dat hart gebeurd zijn. Dat kan niet anders. Wat is dan de zaak? Hier is rechtstreeks sprake van de vrucht van wederbarende, van vernieuwende en van heilige genade. Hier is het eigen werk van de derde persoon, de Heilige Geest. En van die toch die wederbaart, die vernieuwt en die heiligt. En wist het uit die grond ten einde dat dat hart al zo wederbaart is, en dat de dichter zingt. Mijn hart dat geeft de goede reden op. En die zingt de gedichten uit van een koning. Want immers is dat toch het woord van Christus geweest. Sprekende van een heilige geest. Zeggende, en die zal mij verheerlijken. Dus dat is het eigen werk van Gods geest. Om Christus te verheerlijken. Die een geest toch die overtuigt. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die overtuigt van zonde omdat we hem niet geloven. Van gerechtigheid, hij is heen gegaan tot de Vader. En van oordeel, omdat de overste der wereld ter rede geoordeeld is. Als wij die zaak recht gaan verstaan, dan is het bij ons een totaal verloren zaak. Dan is daar niet het minste maas om te ontglippen, zitten we gevangen. Als een vis het net. Verloren zaak. En daaruit is het dat Jezus Christus komt op prijs en op waarde. Want anders zijn we als krachtens onze afkomst verdorven. We trachten het zelf al voor elkaar te krijgen. En is dit les door die geest dat wij in staat van onvermogen zijn. En in die staat van onvermogen is het dat de Heilige Geest Christus verheerlijkt. Die stelt hem voor in zijn middelaars heerlijkheid. In zijn volkomenheid. In die ontzaglijke rijkdom der genade. Alles in hem wat tot leven en zaligheid nodig is. Als dan dat hart wordt wederbaat, vernieuwd en geheiligd. Spreekt dat hart zich al zo uit. Niet dat ik een goede toestand heb. En ik ben zo ruim gesteld en ik moet dus zingen. En ja, dat versie moesten we dan maar zingen. Nee, nee, mijn vrienden, waarlijk, zo zijn die dingen niet. Hier is het hart en dat spreekt zich uit tot God. Dat hart waar eerst de zonde, waar Satan woonde en troonde, dat hart vernieuwd en geheiligd, is de woonplaats van een drie-enige God. Dat heeft God uitgedacht, die heeft zijn zoon doen verwerven en die geest die werkt dat uit in zonde zat. Daarom zingt de gedichten uit van een koning. Hij. Hij reist boven alles. Genoeg. Dan wordt verder. Er wordt hier bezongen. Want het is als een bruiloftslied. Hier wordt dan bezongen de nauwe vereniging. Van Christus met zijn kerkbruid. Hij van haar, zij van hem. En nu, aan het einde van deze merkwaardige psalm, daar is het dat de dichter rechtstreeks handelend, dus uit de genade kennis en de verlichting van die geest die spreekt, in plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Niet ik denk, het kon wel eens wezen. De dichter die is hier vervuld met de geest Gods. En daaruit spreekt de dichter op zodanige wijze. Wat wordt hier bedoeld onder de vaderen? Dat in plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Weten dat de Joodse natie, het volk, waren Gods geliefden. Zij hadden de aandringen tot kinderen. De wet, de beloftenis, de heerlijkheid, noemt de Paulus, is het niet in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9. En waarom dat hij dan zegt waaruit Christus is en dat naar het vlees. Hij dan, het hoofd van zijn christengemeente. Hij was der Vader beloofd. Was niet het woord Gods. Het tot Abraham. In uw zade zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat is dus in Christus. Daaruit zal alles gezegend worden. Het was niet het woord van Jacob. Was niet het woord van Jacob op zijn sterfbed. Daar Ruben oorspronkelijk de eerstgeborene was. En Jacob verkoor Jozef, de oudste zoon van de vrouw, naar zijn keuze. Wanneer die echter zegenen, sprak hij: Juda, en gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En onder meer dat de scepter van Juda niet zou wijken, o de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo kwam. In hem zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dan, en wanneer dan wanneer dat David, die uit het huis, uit de stam van Juda was, wanneer dat hij immers goden een huis wilde bouwen, maar God sprak dat hij hem een huis zou bouwen. En dat David verstond, nu zal de beloofde verlosser, de Messias, die zal uit mijn geslacht geboren worden. Dan zien we David zich neerwerpen voor de arken des verbonds en zeggen: Heere, Heere, en wie ben ik? En wat is mijn huis dat je me tot hiertoe gebracht hebt? En gesproken hebt tot de lengte van dagen. God zal de troon zijns koninkrijks bevestigen tot een eeuwigheid. David, die heeft die zaken recht verstaan. En nu is God, die is getrouw, die is waarachtig. Maar, mijn vrienden, hij regeert als God. Van daaruit al zijn handelingen zijn goddelijk, zijn hemels. Als de tijd daar is dat het hoofd der kerk, en dat dat geboren zou worden, dan is alles zo ver weg. Waar vond men nog koningshuis van David? Waar was het? Van rechtstreeks van de linie. Van Salomo was mannelijk geslacht uitgestorven. Was alleen nog een meisje, Maria. Van de andere zijde, de andere tak van Nathan, daar was nog een Jozef. Maar niet met een diadeem op het hoofd en een purper kleed aan. Die stond in een schuur had te werken, die was timmerman. Maar in die weg verheerlijkte God wat hij gesproken had door de profeet Jesaja. Er zal een reisje voortkomen uit een afgehouwen troon van Izii. En een scheut uit zijn wortelen, die zal vrucht voorbrengen. Mijn vrienden, het hoofd der kerk heeft God beloofd. Ziet als die gouden draad door de schriftuur door heel het Oude Testament heen lopen. Ik zeg dat omdat er onder een hemel geen andere naam gegeven is waardoor dat we moeten zalig worden. Als de naam des eengeboren zoon van God, de overledene met al de ervaring, die zat opgedaan in de loop van jaren, die had niets anders meer als Jezus alleen. Maar ik kan mijn leven en sterven. Daar kan alleen de hemel mee ingaan. Niet met onze ervaring, maar met Christus. Hij en hij alleen. Nu spreekt hier de dichter rechtstreeks, spreekt hij Christus toe, het hoofd der kerk. Maar zowel ook de kerkbruid. Want de kerk die is zo nauw verenigd met Christus, dat het wordt genoemd ook een huwelijksvereniging. Daarom zegt Paulus van die vereniging van Christus met zijn kerk. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan voegt hij eraan toe. Deze verborgenheid is groot. Ik zeg dat ziende op Christus en op de gemeente. Dus dan is het gewoon het huwelijk. Dat is als een beeld waardoor dat we opgeleid worden tot het geestelijk huwelijk van Christus met zijn bruid. En nu is Christus die is zodanig een persoon om de bruidschat, om die te betalen, moest hij aannemen ons vlees en onze natuur. Die is de broeder in alles gelijk geworden. En nu heeft hij niet om moeten brengen goud of zilver, maar hij heeft zijn dierbaar bloed laten vloeien. O, welk een bruidschat om zijn bruid te bezitten. Hij, de wet die eiste, de ziel die zonder sterven en zonder bloed storten geen vergeving. En nu kwam hij, verliet rijk en troon, kwam in ons vlees en in onze natuur in, om die prijs op te brengen en te betalen. Daarom staat er, gij zijt duur gekocht. Verheerlijk daar goden, beide in ziel en lichaam die goden zijn. Duur gekocht, niet er goud of zilver. Duurder en prijs is er niet. Hoger prijs is er niet. Maar nu is het een prijs die eeuwig, eeuwig zijn waarde blijft behouden. Want immers, de Zoon Gods heeft aangenomen ons vlees en ons natuur, die twee naturen zijn in één persoon, zijn niet ten nauwste verenigd. En nu heeft hij door die vereniging aan zijn arbeid en aan zijn bloed gegeven een eeuwig geldende waardij. God een oneindige majesteit. Hij ook. En van daaruit van oneindige waardij. Dat alles is ons openbaar tot onze zekerheid. Van daaruit zijn moeder toch immers dat ze van God niet bang was. Die had ze leren kennen zoals dat hij was. Al is dan de overstap zo dat we God moeten aanroepen, zo staat er nooit dat we het gedaan hebben. En wat dan van de dood, de laatste vijand die overwonnen moet worden. Maar daar zag ze bij tijd en gelegenheid ook overheen, want Christus die had door zijn dood de dood gedood. Dat levende onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Zijn dat geen uitnemende verheven zaken? Nu hier de dichter, die zegt zowel dat dus tot de bruidegom, als ook tot de bruid. Want de bruid, die is met Christus zo nauw verenigd, gekocht. gekocht met zijn bloed. Betaald met zijn dood. Dat geloof wat de derde persoon, de Heilige Geest, in het hart heeft gewrocht, daar men is men dus met hem verenigd, dat in het hemelhof wordt het aangemerkt. Wij in hem en hij in ons. Nooit is er iemand geweest die zo bespraakt was, zelfs een goldemond, die uit heb kunnen drukken de nauwe vereniging tussen bruid en bruidegom. Want dat ligt voor de eeuwigheid. Daarom is dat de bekwaamste uitdrukking. Hij in ons en wij in hem. Zodanig een vereniging. Nu staat er in plaats van uw vaderen, er zullen uw zonen zijn. Dus, Christus, als ook zijn kerkbruid, wordt dan aangemerkt dat het Joodse volk, waaruit of dat ook de Christus geboren is, die worden dan aangemerkt als hun vaderen. Jawelijk. Maar nu is het dus dat Christus met zijn komst op aarde, die is komen staan als tussen de oude en de nieuwe kerk. Want immers we onderscheiden in dat koninkrijk drie onderscheiden tijdvakken. Het eerste, dat heb gelopen vanaf de zondeval tot op de wetgeving op de Sinaï. Want daar was toen geen door God zelf ingestelde, verordineerde godsdienst. En toen is geweest dat God zelfs de ceremoniële eredienst heeft ingesteld en zijn wetten heeft gegeven. Dat is gebeurd op Horeb en aan zijn knecht Mozes. Dat is het tweede tijdvak. Dat heeft geduurd tot op de komst van Johannes de Doper en tot op de komst dus van Christus. En dan houdt de ceremonie op aan allerhande plechtigheden. Dan breekt de nieuwtestamentische tijd aan waarin dat een einde komt aan al de bloedige offeranden en allerhande ceremoniële erediensten. Daar Christus de vervuller is van alles, zelfs de besnijdenis is daarmee opgehouden. En is de doop in de plaats der besnijdenis gekomen om onze kinderen Gods verbond te verzegelen. Dus door zijn bloedstorting hebben alle bloedstortingen opgehouden. Nu stond dus als de koning tussen Oud en Nieuw Testament. Hij heeft daarvan gesproken tegen de zijnen, want hij sprak immers tot zijn discipelen dat hij was begonnen het evangelie te verkondigen vanuit Galilea. En dan moesten zij beginnen te beginnen vanaf Jeruzalem. Daar waren toen de grootste kwaaddoeners die aan de Here der Heerlijkheid gekruisigd. En dan moesten zij beginnen, van daar beginnen het evangelie te verkondigen en verder. Verder moest het zijn aan alle creaturen. Weg dus die middelmuur des afscheidsels tussen Jood en Heiden. Weggenomen is die scheidsmuur door Christus middelaarswerk. Al was dat zo'n grote zaak en al was dat zodanig vreemd dat zelfs was toen Petrus het evangelie had verkondigd bij Cornelius in huis, ze de Heilige Geest ontvangen hadden. Hij hen had gedoopt als hij dan komt in Jeruzalem. Dan de apostelen en de ouderlingen die zeggen, maar man, wat hebben jullie toch gedaan? Schrikkelijk. Nu ben je tot een zondige man ingegaan. Maar dat betaalt niet. En dan is het dat Petrus heel die zaak uitlegt wat of dat er gepasseerd was. En dan komen zij tot de ontdekking. Ja, waarlijk, de middelmuur des afschijnsels die is weggenomen. Dat de heidenen eenzelfde gave ontvangen hadden, zelf ontvangen hadden de Heilige Geest. Daar spreek je de dichter nou van. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Nu is hier sprake van de nieuwtestamentische bedeling. Van die bedeling dat gezegd wordt dat hier de kerk is, zonen en dochterbarend. Men mag zeggen, maar ziet dat niet in hoofdzak als nou hier verder staat ook. Gij zult ze tot vorsten stellen over de ganse aarde. Zou dat niet apart nou zien op de 12 apostelen? Want kijk, het is toch zo geweest met de 12 apostelen, dat Jezus zeide, ik verordeneer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Opdat gij brood eet en wijn drinkt in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelen de 12 geslachten Israëls. Ik sta dan niet rechtstreeks van hun alleen sprake. En gij zult ze stellen tot vorsten over de ganse aarde. En niet in algemene zin, merken we dan eens aan. Als hier de dichter spreekt, in plaats van uw vaderen, die zijn gegaan de weg der ganse aarde. Ja, de oud-testamentische bedeling heeft opgehouden. Er zullen uw zonen zijn. Is daar dus sprake van een gans nieuw tijdvak? Is daar sprake van een nieuw rijk? Is daar sprake van een gans een nieuwe bedeling, waarin dat de apostelen inderdaad waarlijk een groot aandeel in hebben gehad. Maar wat betreft verder de ganse kerk en de gemeente Gods, zonder onderscheid, betreft dus ook ons het enige slag dat gaat en het andere dat komt. Moeder is niet meer, een ander geslacht, nadat weer een ander geslacht, en dat zal zijn tot aan de voleinding der eeuwen. Dat de zaak al zo zijn, laat ons dan eens hier opmerken. We lezen, en ik zag een groot teken in een hemel. Een vrouw bekleed met de zon. En een kroon van 12 sterren op haar hoofd. En de maan onder de voeten. En in nood om te baren. Waar is er sprake van, toch van de kerk? Bekleed met de zon, gehuld in het kleed van Christus gerechtigheid. Want Christus vermaakt aan zijn kerk het zijne. En hij neemt wat van hun is. Dat is de zonde, de onreinheid, de afkomst, de gans jammerlijke staat, die neemt hij voor zijn rekening. Daarom is hij uit God tot wijste rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En nu is daar ook sprake dat ze had een kroon, een diadeem van 12 sterren. Wat moeten we daar dan onder verstaan? Toch dit, van de leer van de 12 apostelen. Die was dus als gekroond met die leer. En nu werd dit. En had het de maan onder de voeten. Wat verstaan we met de maan? Dan is het Nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan, laatste kwartier. Dat houdt niet op, eeuw in, eeuw uit. De maan die is al verandering onderhevig. En alzo wordt daarmee voorgesteld heel deze wereld. En op de kerkbruid er staat van, bekleed met de zon en met een kroon van 12 sterren. En die had de hele wereld onder haar voeten. Die was dus niet een vroeter in deze wereld. Die was wel in de wereld, maar behoorde niet tot de wereld. Zoals Christus gebeden heeft. Zij zijn niet van deze wereld, gelijkerwijs als ik van de wereld niet ben. Wat is dan het geval? Die kerk, die wordt hier gezegd in nood te zijn. In nood om te baren, om kinderen voor te brengen. Nu is de zaak dus dat het een geslacht gaat en het andere dat komt. Maar Christus die schikt hier de zijne toe. In gebed, in nood, in arbeid. Ja, ze zullen niet te vergeefs arbeiden, nog baren ter verstoring. Maar ze zijn het gezegend Satan en komelingen met hem. Kijk eens, heeft het zijn vrucht van zich geworpen kracht, dus welbehagen God. Dat vader en moeder geweest zijn zoals ze geweest zijn. Die mensen die hebben waarbij we in huis zitten huilen. We hebben geen van ons kinderen en nageslacht voor de hel over. En wat daaruit in nood en in arbeid bij God heeft nou zijn vruchten niet van zich geworpen. Kinderen, familie houdt die nagedachtenis in ere. En laat het heel de gemeenschap hier doen. Want God is de God van zijn woord. En ook blijft gelden. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Nu in dat koninkrijk, Christus kan niet zonder onderdanen, is het telkens. Wanneer dat er komen weg te vallen, komen anderen die komen ervoor in de plaats. En dat wordt genoemd zonen. Naar aanleiding, dat geven we als te kennen, jeugd. De oude ontvallen en een nieuw geslacht komt. Het is als het ware een triomflied. Christus kan niet zijn zonder onderdanen. Maar het zal niet wezen ook dat hij zonder onderdanen komt. Want in plaats van uw vaderen zal de beuren, zullen uw zonen zijn. Dat is vast raadsbesluit Gods. Dat is geweldig. Daar waar het evangelie recht wordt verkondigd en de sacramenten bediend naar instellingen, heeft God zich eraan verbonden. Om te werken, bekering te leven, vergeving verzonnen. In de tijd is het geweest dat een man hier geleerd had voor zendeling, maar toen hij afgestudeerd was onder Hermanus Witsjes en Voetsjes niet naar het zendingsterrein kon. Die heeft hier in achter Rotterdam, in een dorp, daar heeft hij nog 2 jaar predikant geweest. En daar was nog geest, nog leven, daar was niets. Die man die is in zo'n nood gekomen, die is al de mensen is die op gaan wekken. Om eens God aan te gaan roepen. En Toen de vijanden die zeiden, die man heette Christiaan Vos, die is hier gekomen om al de mensen krankzinnig te maken. Want daar vloeide uit voort. Op het werk vond men in een schuur, achter een hooimeid, in een greppel. O God, och toch, bekeer me. Dat in die 2 jaar tijd, ik weet niet hoeveel mensen of dat er toch God bekeerd zijn. Want God die had toch beloofd, daar waar zo'n woord recht werd verkondigd. Want dat woord dat moet zijn werk doen. Dat is het onvergankelijke zaad, waardoor dat men wordt wedergeboren. Nu is hier sprake van zal. In plaats van uw vaders zullen uw zonen zijn. En er wordt daar nog bijgevoegd. Gij zult ze tot vorsten zetten over de ganse aarde. Dat is toch wat. Dus in de adelstand verheffen. Ja, inderdaad. De zonen Gods. Die neemt te zijne, eigen te zijne, reinig te zijne, maar nou is ook zijn werk gelijk het staat. Niemand komt tot een vader dan door mij. En nou is het ook zijn werk dat hij met hun gaat naar zijn vader, die ze als kinderen aanneemt. Nou is hij de eigen natuurlijke zoon van God. Maar dan worden zij om zijnentwil, worden zij tot kinderen Gods aangenomen. En al zo verheven in een hoogste adelstand. Want hoger is er niet, kind Gods. Het wordt genoemd ook in deze psalm, koningsdochter. Dat is toch adel? Als hier dan sprake is ook. Van vorsten, zo zeg je ja. Maar vorsten, ja, regeren. Jesaja 32, daar is nog sprake van konings regeren in gerechtigheid. En de vorsten die zullen heersen door recht. Dus daar wordt dus helder genoeg. Er worden met de vorsten, worden rechtstreeks voorgesteld de dienaars des woords. En dat zijn als de vorsten in dat koninkrijk. Inderdaad. Maar dat is toch niet vergeestelijke als hier staat. Gij zult ze tot vorsten stellen over de ganse aarde. Nu is dit de zaak. Hij wederbaat ze door zijn geest. Maar dat is door het woord, want het woord dat is het onvergankelijke zaad. En nu in dat werk van bekering te leven, in dat werk van aanneming bij God, wordt daar toch zodanig een kennis gewrocht van Gods woord en van zijn leer. Dat zal er een geval noemen. Er was een kind van 8 jaar, die had genade gevonden in de ogen Gods. Toen waren er op een gelegenheid, op een gezelschap, zaten een paar mensen druk te redeneren. Over de waarheid en over God en over Christus. En toen zegt die moeder, zeg Arie, zijn die zaken zo? Hij zei, oh nee moeder, dat is zo niet. Ze zegt, hoe is het dan wel? En toen ging dat kind, die ging aan het vertellen hoe de zaken wel waren. Wat was nu het geval? Dat ventje dat had een God drieënig bevindelijk leren kennen. En toen ging hij uit het woord van God zeggen hoe of dat de zaken wel waren. Wat deed hij nu? Wat hij deed. Hij deed niets anders als door het woord van God. Heerst niet over al die hoge geesten en de praten over de Heere. Dus dat is door het woord van God. Dat is de zaak. Als hier staat tot vorsten stellen over de gansaarde, geldt toch dit. En dat in bijzondere is het dat de dienaren des woords, die zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar we hebben de ambt der geloven hoog. Wie kan het nalaten? Als die bezet is met wie God is, om met zijn naaste daarover te spreken. En we wisten alle tijden is het zo, als wij ons houden aan het woord. En bij het woord, dat is het einde van alle tegenspraak, daar moet alles moet aan vervallen. Nu is dus de kracht daarvan vloeiende uit het hoofd. Het hoofd der christengemeente. Want die deelt immers mee. Die deelt mee zijn bruid. Die deelt mee alle die aankomen door goddelijk licht geleid. Alles is vloeiende uit hem die het hoofd is. En van daaruit, gij dat uw Christus tot vorst te stellen over de ganse aarde. Nu is het dus gesteld, ze houden zich aan God en aan zijn woord. En naarmate als dat genade de deel is, leven ze daaruit, mogen ze daaruit teren. Hebben daaruit de vorming en toerusting tot hemels koninkrijk. En wat? Wat voor waarde heeft hier heel de boel op de benedenrond? Wat? Napoleon die wou heel de wereld veroveren. Even naar Rusland gaan. En de Russen gebruiken om India te nemen. En zodoende heel de wereld onder zijn macht te krijgen. Hij moest verslagen vluchten uit Moskou. Daar komt hij in Pruisen aan de rand van een bos en er stond een hut. En hij als vluchteling met enkele hoge heren klopte eraan. En daar is een oud vrouwtje, daar vroeg ze of daar ze niet wat eten en drinken hadden. Ze zei, heer, ik zal geven wat of dat ik heb. Het is wel niet veel, maar die heeft hun gegeven. Dus ze aten wat en dronken. En toen zegt Napoleon, hoe maken we het zo, vrouwtje? Ze zegt, goed hoor, heer. En er gaat dat mens, dat gaat uit God en uit zijn genade aan het spreken. Die had niets anders dan zaligheid en leven in Christus. Wie had nu de wereld overwonnen? Napoleon komt niet, maar die vrouw die had de wereld overwonnen. Die genoot zodanig het leven in Christus, dat ze stond boven heel de wereld. Ze kon heel de troep, die kon ze hier missen. In plaats van uw vaderen zullen we zonen zijn. Gij zult ze tot voorste stellen over de ganse aarde. En nu is het dus gesteld. Dat hij maakt hiervan er. Daar zij hier wandelen in geloof. Maakt hij van hun. Dat hier al begint. Ik reis naar de hemel. En dat uit dit aardse gewemel. En dat hindert me niet. Weg wereld, weg schatten. Je kan toch niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ben koningskind. Ja. O gezegende wonderlijke zak. Als dan hier nog volgt. Ik zal u het naam doen gedenken. Van geslacht tot geslacht. Dan is het niet alleen hier de dichter hoor, die zegt, ik zal uw naam doen gedenken, want dat doen al de koningsgezinnen. Dat doen ze alle in geloof, om zijn naam te doen gedenken. Als ze de gelegenheid krijgen en iemand zit in de ellende en weet geen uitweg. Wat is dan het geval? Ik zal u naams doen gedenken. Wij zijn allemaal nietige vertroosters. Dan gaan we eens spreken over Christus en over de rijkdom der genade. Dan doen we zijn naams gedenken. Ja. Daarbij ik zal u naams doen gedenken. Daar de genade Gods ons bezet. Dan kan ons naasten. Dat kan de godsdienst, dat kan de wereld, dat kan het zien. daar is van de genade Gods. Dat is een liefhebber Gods. Een liefhebber van Christus. Die verloochent zichzelf. Die verloochent deze wereld. Die is een volgeling van Christus. Die hangt hem aan. Die put uit Christus wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing, die hem niet anders en weet niet anders dan Jezus Christus in die gekruist. Van daaruit geldt door hem de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Eenmaal zullen zelfs de elementen brandende vergaan, de hemelen toegerold, waar is een boek. Maar hij zal staande blijven. Zijn jaren zijn van geslacht tot geslacht. En hoe zal zijn gemeente, die zal dan met hem staande blijven. Wat of dat er ook gebeurt, mag daarom alles opwekken. We hebben weer gezien. Ziet naar de vrome, merkt op de oprechte, het einde van die man zal vrede zijn. Dat dan in onze harten ook wonen en werken, om ons te houden aan zijn woord en aan zijn getuigenis. Om op een eerlijke wijze zalig te worden. En bekeerd te worden zoals God al zijn ware volk door de eeuwen heen bekeerd heeft. Een familie. Ge zijt een geliefd pand verloren. Maar. Als we nu de liefde laten werken. Dan moeten we vanzelf zeggen. Ze is verlost. God heeft ze wel gedaan. Ze is op plaats van bestemming. Een lichaampje daar de krachten al meer ontvielen. En dan erbij te weten wat een toekomst ervoor er was. Om God volmaakt uit alles dank te zeggen. Het is een pijnlijke zaak, want de dood is vrucht der zonde. Maar nu heeft Christus, die heeft alles in de bitterheid zo zoet gemaakt, met de overwinnaar te zijn over dood, graf en hel, dat bij hem kunt getroost vinden. Het is voor haar geweest een slaap. En er staat van, ze zullen rusten op de slaapsteden, en ieder die in zijn oprechtigheid gewandeld heeft. Dus, dat rust, dat is voorbij. Zij is daar waar wij vergaderd tot de grote korenhoop daarboven. Is daar op bestemming om wat de genade in haar heeft gewrocht. Maar wat hier slechts ten deel komt, nu volmaakt te doen. God het alles te bedanken. Zij is dan verlost. God heeft haar wel gedaan. Zoeken we. Eenzelfde genadedeel gold eeuwig tot dankzegging. Amen. Laat ons maar zingen tot we sluiten. Tweede vers uit de 68e psalm. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegende zier. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.